Vanavond wil ik graag met u een stukje lezen uit Marcus natuurlijk, zoals de laatste tijd gebeurt. Marcus hoofdstuk 10, vers 35 tot en met 45. U heeft waarschijnlijk wel begrepen dat het Marcus-evangelie eigenlijk best een heel compleet evangelie is, waar ja, de meeste gebeurtenissen wel in staan. Al worden ze ook wel heel semier soms genoemd. Mijn broer werkt al jaren bij de Wycliffe Bijbelvertalers. En die zegt altijd, als men in een stam komt of in een gebied komt waar men de Bijbel gaat vertalen, dan beginnen ze eigenlijk meestal altijd met het Marcus-evangelie. Dat is eigenlijk het eerste evangelie wat ze vertalen, omdat het eigenlijk zo compleet is. Nou, en daar vandaan gaan ze ook andere stukjes uit de Bijbel vertalen. Nou, Marcus 10, vers 35 tot en met 45. En Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden tot hem: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. Mooie openingszin, hè? En hij zei tot hen: Wat wilt gij dat ik u doen zal? Ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij de een aan uw rechterzijde en de ander aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Doch Jezus zei tot hen: Gij weet niet wat gevraagd. Kunt gij de beker drinken die ik drink? Of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem: Wij kunnen het. Jezus zei tot hen: De beker die ik drink, zult gij drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde staat niet aan mij te geven, want het is voor hen voor wie het bereid is. En toen de 10 overgebleven apostelen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. En Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen: Gij weet dat zij die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des Mens is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Nou, ik wil over deze 10 versen een paar gedachten meegeven. In eerste plaats die openingszin in dat 35e vers. Wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. Zo van, nou Heer, willig ons verzoek in. We hebben een wens en doe het alsjeblieft. Nou, dat komt zo mooi tot uiting. Het klinkt toch best wel een beetje zelfzuchtig, hè? Zo van, doe het nou maar, hè? Wat wij van u vragen. En het is eigenlijk zo belangrijk dat we niet onze eer zoeken, maar alleen Gods eer. En dat wij heel eenvoudig de dingen aan hem voor mogen leggen. En dat we bij hem mogen laten en hij zal ermee doen wat goed is. Er staat zelfs in de Efezebrief dat hij bij machten is oneindig veel meer te doen dan dat wij bidden of beseffen. En we hebben afgelopen zondag nog gehoord dat Elia bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet. Hij bad een gebed dat het weer regenen zou en het regende. En de laatste keer zagen we dat Elia alleen maar voor zichzelf aan het bidden is. En God verhoorde dat gebed niet. Maar God had een ander doel. En gelukkig maar, want er is geen man op zo'n heerlijke manier ten hemel genomen dan Elia. Dus ja, God heeft soms ook een ander plan. En dan kunnen we wel naar de Heer toekomen. Wij wilden wel dat gij deed wat wij van u vragen, maar de Heer die kan het soms ook op een heel andere manier doen. Dit stukje staat ook in het Matthäus-evangelie. Ik hoef dat niet op te slaan, maar dat kunt u onderaan het stukje in uw Bijbel terugvinden. Matthäus 20 en Lucas 22. In Matthäus 20, daar vind je niet dat deze twee apostelen naar Jezus gingen, maar dat hun moeder naar Jezus ging. Mogen mijn zonen aan uw linker en uw rechterzijde zitten. Toch eigenlijk wel mooi, hè, dat je moeder zo aan het pleiten is voor de kinderen. He, dat een moeder zich zo verantwoordelijk voelt voor de kinderen. Maar misschien is het toch wel goed om eens even af te vragen, wie was die moeder dan? Nou, die moeder was Salome. Die hebben we wel van gehoord, hè? Salome, dat was de moeder van de zonen van Zebedeus. En Salome was getrouwd met de grote visser. We lezen in Marcus het begin, als de heer Jezus zijn discipelen roept, dan zijn Jacobus en Johannes met de dagloners bezig om hun netten schoon te maken. En dan staat er, en God, de heer Jezus riep hen weg en ze lieten hun vader achter. En het lijkt erop dat hun moeder met hen meegegaan was. Want het lezen verschillende keren en de vrouwen die gingen met hem mee. En een van die vrouwen was Salome. En je kunt ontdekken, en dat is best wel heel interessant, hoeft dat niet nu te doen vanavond, maar als je in de evangelie leest over de vrouwen die bij het kruis van Jezus stonden, hè? Dan staat de ene keer Maria van Magdala, Maria de moeder van Jezus, en haar zus. En de andere keer staat er Maria van Magdala, Maria de moeder van Jezus, of Jozef en ja, de broers van Jezus, en Salome. En daaruit blijkt dus heel duidelijk, de ene keer wordt deze derde vrouw Salome genoemd, en de andere keer de zus van Maria. En de kans is heel groot, eigenlijk best wel heel zeer aannemelijk, dat Salome de zus is van Maria, de moeder van Jezus. Begrijpt u het? Dat Maria, de moeder van Jezus, en Salome twee zusjes waren. Dat betekent dat Johannes en Jacobus neven waren van Jezus. Nou, ze hebben Petrus gehoord, hè, die in het 28e vers zegt van hetzelfde hoofdstuk: wij hebben alles losgelaten. Wat zal ons deel zijn? En dan zegt er Jezus in dat parallelstukje in Matthäus: nou, jullie deel, jullie loon zal zeer groot zijn, want jullie zullen zitten op de 12 tronen om de 12 stammen van Israël te richten. Daar hebben we het een poosje geleden over gehad. En dan denken die Johannes en Jacobus, maar ja, het zou toch wel mooi zijn als wij dan toch wel, als dat dan toch wel zichtbaar wordt, dat wij toch wel een beetje dichter bij Jezus staan. Links en rechts naast de Jezus. Nou, dit is, direct staat dat, en daar hebben we het de vorige keer over gehad, direct staat dit stukje nadat de Jezus aangekondigd heeft dat hij moet gaan lijden. De derde aankondiging van het lijden staat net hiervoor. En de discipelen en de apostelen weten dat dit in de lucht hangt. Ze voelen als het ware de spanning. En ze weten van, er gaat iets gebeuren. In andere evangeliën, daar staat dat Petrus op een gegeven moment zegt: Heer, we zijn bereid om met u te sterven. Toen ze op weg naar Jeruzalem gingen. Thomas zei: Heer, ik ga met u mee, al was het tot in de dood. Dus, en dan staat er, en zo spraken ook alle andere apostelen. Dus de Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij had aangekondigd dat hij daar zou moeten lijden en sterven. En de apostelen hadden zich als het ware achter hun meester geschaard. En ze hadden de houding aangenomen: wij zijn bereid om ook in Jeruzalem te sterven. Dat was hun houding. Maar ze wilden wel weten wat het oplevert. Dat is eigenlijk een beetje gek. Het lijkt een klein beetje op het moslimterrorisme. Want u weet wel, moslimterroristen die weten dat als zij hun leven opofferen, nou wat wordt hen beloofd? Ze gaan rechtstreeks naar het paradijs en ze krijgen nog een hele ris maagden bij zich. Ja? En ze kunnen zich heerlijk uitleven in het paradijs. Nou, dat is toch alle reden waard om je leven op te offeren? Nou, het lijkt er wel een beetje op of dit hier ook een beetje geldt. Zo van, wat levert het op? Krijgen we daardoor een ereplaats? Nou, de heer Jezus die zegt eigenlijk van, jullie weten eigenlijk niet, je weet niet wat je vraagt. Je begrijpt het niet wat ik hier ga doen. Zo werkt het niet. En dan vraagt hij heel eenvoudig aan hen, kunt gij de beker drinken die ik moet drinken? Kun jij gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? Nou, het is heel bijzonder dat de discipelen, ik denk wel begrijpen wat de heer Jezus hiermee bedoelt. Kunt gij de beker drinken die ik moet drinken? Want het was, verschillende keren kun je dat lezen, zowel in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring kun je lezen, dat ze de beker van de gramschaps van God moeten drinken. Maar ook in het Oude Testament vind je die uitdrukking. Misschien wel goed om dat heel even op te slaan. In Jesaja 51. In Jesaja 51. Jesaja 51 vers 17, daar staat. Ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem, gij die uit de hand des Heren de beker zijne grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeg gedronken. In vers 22 staat dan, zo zegt uw Heere, de Heere, uw God, die de rechtszaak van uw volk verdedigt. Zie, ik neem uit uw hand de beker der bedwelming. De kelk mijner grimmigheid zult gij niet langer drinken. Kunt gij de beker drinken? En hier gaat het om de beker van de toorn van God. De beker van het oordeel. Kun je die beker drinken? Kun je gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? En wat is die doop dan? Die doop is dat de heer Jezus volkomen ondergedompeld wordt in het lijden van Christus. Er staat ook wel in de psalmen, in psalm 42 staat, al uw golven, al uw baren, die golven die gingen over mij heen. Een voorbeeld, de heer Jezus, het zal net zo gaan als Jona. Jona werd ondergedompeld in de dood. Dopen en doden, dat is eigenlijk synoniem hier. Kun je gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? Kun je de beker drinken die ik zal drinken? En dan zeggen de apostelen heel eenvoudig, en ik denk dat ze dat ook menen, dat ze ook weten waar het om gaat. Want dan zeggen ze aan het einde van vers 38, als er Jezus hen hiermee confronteert met deze beker die gedronken moet worden en de doop waarmee hij gedoopt zal worden, dan zeggen de apostelen heel eenvoudig, wij kunnen het. Konden ze het? Ze zeiden, wij kunnen het. Toen de wet kwam, en Mozes zei, willen jullie de wet houden? Toen zei het volk, alles wat God gezegd heeft, we zullen het doen. Konden ze het? Nee. Hier heeft hij Jezus over zijn lijden. En dat wij als het ware één worden met zijn lijden. En zoals hij geleden heeft, zullen wij ook lijden. En dan zeggen de apostelen volmondig, ja, we kunnen het. Nou, Petrus die verloochent in Jezus, want die is bang om te lijden. De anderen rennen weg en ze kunnen het dus helemaal niet. Ze kunnen het niet. Maar het is wel heel bijzonder dat er Jezus zegt, direct daarna. En Jezus zei tot hen, de beker die ik drink, zult gij drinken. Met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. En weet u dat het wel gebeurd is? We hebben het over Jacobus en over Johannes. Laten we twee teksten hier even over opslaan. In Handelingen 2, daar zien we wat er met Jacobus gebeurd is. Jacobus de apostel, hè? Niet de broeder van Jezus, maar Jacobus de apostel. Handelingen 12, sorry. Handelingen 12. De beker zult gij drinken, zegt Jezus tegen Jacobus. En hier staat in Handelingen 12. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. De Jezus heeft gezegd, gij zult de beker drinken. En gij zult met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Jacobus heeft het aan de lijve ondervonden. Maar wel later. Niet direct. De Jezus heeft het aangekondigd. En ook later zegt Johannes in Openbaring hoofdstuk 1. Openbaring hoofdstuk 1. In Openbaring hoofdstuk 1 vers 9, daar staat, ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus. Ik vind het zo mooi, die koppeling, ik, Johannes, uw broeder, deelgenoot in de verdrukking. Gij zult die beker drinken. Johannes heeft die beker ook gedronken, de beker van het lijden. De beker van verdrukking, de beker van beproeving. Maar tegelijkertijd wist hij dat deze verdrukking nooit los te koppelen is met het moment dat je straks met Christus in heerlijkheid mag verschijnen. Zijn koninkrijk. Nou, dat zijn twee teksten die je daar zeker ook bij mag lezen als het staat dat er jij zegt, inderdaad, je zult die beker drinken. Je zult met die doop gedoopt worden. Maar het zitten, zegt de Jezus, aan mijn rechterzijde of mijn linkerzijde. Dan zegt de Jezus heel eenvoudig, dat staat mij niet toe. Als het ware, daar heb ik niks over te zeggen. Dat is ook niet iets wat mij in de eerste plaats interesseert. De Jezus zegt hiermee heel duidelijk, het gaat niet om mijn positie. Het gaat niet om mijn eer. Maar het gaat om de eer van God. Hij zegt, God die gaat erover. En dat komt hier in dit stukje zo tot uiting dat de Jezus nooit gedacht heeft, als ik nou maar heel diep door het stof ga en heel diep in de dood gaan, dan zal ik straks heel hoog in de hemel verheven zijn. Dat heeft de Heer Jezus nooit zo gedacht. De Heer Jezus heeft al nooit aan zichzelf gedacht. Alleen maar aan God gedacht. En dan gaat de Heer Jezus dat uitleggen. Want dan staat er in vers 41, toen de andere 10 apostelen dat hoorden wat Johannes en Jacobus verzocht aan de Heer Jezus. Nou, dan kregen ze zulke scheve ogen eigenlijk. En ze werden daar, ze namen het hen zeer kwalijk. En dan zie je in vers 42 dat de Jezus de apostelen toch maar weer eens even apart nam. En ze ging uitleggen. Je zou kunnen zeggen, het is een vervolg op dat wat er in hoofdstuk 9 gebeurde. He, in hoofdstuk 9 vers 32. Of vers 33, Marcus 9, vers 33, daar staat. En zij kwamen te Capernaum En toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun: waarover waart gij onderweg in gesprek? En zij zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar over gesproken wie de meeste was. Het was op de een of andere manier een soort competitiegedoe daar onder die apostelen. Wie is nou wel de meeste? Wie is nou wel de belangrijkste? En het gaat zelfs door tot bij het avondmaal. Wie moet de voeten wassen? Wie is de meeste? Wie is de minste? Op de een of andere manier is dit iets wat zo makkelijk kan gebeuren onder mensen. En daarom is het misschien wel goed dat het hier een paar keer in de Bijbel genoemd wordt. Nou, de Heer Jezus die roept hen samen. En dan gaat de Heer Jezus hen nog een keertje dat uitleggen. En dan vergelijkt hij dat hier in het 42e vers met Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen, in Marcus 10 weer, hè, gij weet dat zij die regeerders der volken heten, ik heb daar een cirkel gezet om heten, daar staat niet zij die regeerders van de volken zijn, maar heten. Ze denken dat ze het zijn. Ja? Ze heten zo. Dan staat er over hen, heerschappij over hen voeren en hun rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Aardse regeerders heten regeerders. Ik heb daar de Griekse vertaling even bij gehaald. En in de Griekse vertaling staat hier letterlijk, hier staat in onze vertaling, die over de volken heerschappij voeren. En in de Griekse vertaling staat letterlijk, ze wanen zich in het heersen. Ze wanen zich in het heersen. Ze denken te heersen. Ze denken macht uit te oefenen. En letterlijk wordt hier eigenlijk mee bedoeld van, ze proberen de mensen om zich heen te verzwakken en een eigen positie te versterken. En dat zie je heel vaak bij machthebbers. Machthebbers die opnieuw gekozen willen worden, die opnieuw aan de regering willen komen, die proberen iedereen om zich heen te verzwakken en zichzelf te versterken. Dat is zoals de mensen in deze wereld te doen. Om macht te krijgen, om te kunnen heersen. Het heeft zoveel te maken met egoïsme. En de Heer Jezus die zegt heel duidelijk hier in dat 43e vers. En dat is misschien best wel een heel mooi stukje tussen alles in hier vanavond. In vers 43 zegt de Heer Jezus, zo is het echter onder u niet. Het kan dan wel misschien heel normaal zijn in de wereld, maar bij mij niet. De Heer Jezus zegt later, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Je zou kunnen zeggen, mijn koninkrijk is niet zoals deze wereld. Maar mijn koninkrijk komt van boven en is anders. Zo is het echter niet. De Heer Jezus zegt juist dat het niet in de eerste plaats gaat als wij willen heersen, dat we de eerste moeten zijn, dat we het moeten verdienen, dat we hier op aarde al macht moeten krijgen, dan zullen we het ook in de hemel hebben. De Heer Jezus zegt juist, als je hier op aarde bereid bent om de kleinste te zijn. Als je hier op aarde bereid bent om de zwakste te zijn. Als je hier op aarde bereid bent om de nederigste te zijn. Het is precies andersom. Ik vind het zo mooi zoals Paulus ook zegt, wat voor ons onaanzienlijk is, heeft God uitgekozen. Wat in de gemeente misschien het zwakst is, heeft God het meest nodig. En het wordt helemaal omgekeerd. En dat vind ik zo mooi in dit stukje. Het kleinste is juist het grootste. Het verachtste is juist het meest in ere bij de Heer. Het gaat dus niet om onze eigen handhaving, maar het gaat ook in het lijden, niet in deze plaats van, oh, wat levert het op, maar in het lijden altijd om de eer van God. En in die zin zegt Paulus op een gegeven moment, ik weet niet of je die uitdrukking kent, in de tweede Timotheusbrief zegt Paulus op een gegeven moment, ik word als plengoffer geofferd. En weet wat het woordje plengoffer betekent? Plengoffer, dat is iets, als er een offerdier op het altaar ligt, dan werd er soms voor de geur wat wijn overheen gesprenkeld. En dat vervloog. Daar bleef helemaal niks van over. Paulus zegt, laat me dan maar dat plengoffer zijn. Dat, ja, het klinkt misschien gek, laat me dan maar dat niets zijn. Ik ben bereid om dat te zijn. En de heer Jezus zegt hier aan het einde, in vers 45, dan stelt hij zichzelf ten voorbeeld. Want dan zegt de heer Jezus in vers 45, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losprijs voor velen. Er staat niet als losprijs voor allen. Want er zullen ook mensen zijn die losprijs niet aanvaarden. Die losprijs niet nodig hebben. Maar hier zie je dat de Jezus zijn leven heeft gegeven als losprijs. Dat is een van de weinige keren dat dit woord hier zo duidelijk tot uiting komt. We zijn losgekocht van de slavernij. Het is een losprijs die betaald is voor velen. Die twee uitdrukkingen. De Jezus zegt, ik ben niet gekomen om mij te laten dienen. Weet u dat hier de schepper van hemel en aarde spreekt? De Zoon van God, die alle rechten had om zich te laten dienen. Die zich ook kon laten dienen door de duizenden, tienduizenden engelen die klaarstonden. Nee, hij zegt tegen Petrus, joh, ik hoef alleen even omhoog te kijken en 12 legioenen zouden we dienen. Hij kwam niet om zich te laten dienen, maar om te dienen. En te geven. Ik denk als we iets van deze houding van de Heer Jezus zouden gaan begrijpen. Dat we niet komen om ons te laten dienen. En ergens is dit soms zo makkelijk een houding die je aan kunt nemen. Ik laat mij dienen. Ik heb recht op dit. Ik heb recht op dat. Ik laat me bedienen in de gemeente. En de Heer Jezus zegt nee. Niet je laten dienen, maar zelf dienen. En weet je, als je dat doet, dat belangeloos doet, dan zul je gaan ervaren dat God je op een bijzondere manier gaat zegenen.